In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 305. Hallo Herbert.
Welkom Ben.
Je bent terug van vakantie.
Daar ben ik weer.
En?
Heerlijk,
vol online?
Man. Ik ben aardig online geweest op mijn vakantie.
Ik zag het, ja.
Ja,
ja, je had weinig
nog driftig op sociale media bezig geweest. En onze communicatiekanalen, Signal en zo.
Wat is het belangrijkste tech-inzicht dat je kreeg tijdens je vakantie? Dat je rust had?
Dat ik een airwheel wilde hebben. Serieus, we waren in een heel klein dorpje, dat heette Balazuk of iets dergelijks. Prachtig dorpje op een berg.
Ja.
En daar liepen wij een sieradenwinkel binnen.
Mm-hmm.
En ik ging Monique iets cadeau doen op dat gebied. En Monique is mijn vrouw, zoals je begrijpt. Zoals de luisteraars begrijpen, jij weet
je vriendin. Je maîtresse, ja.
Buiten stond een apparaat dat ik herkende als zo'n elektrische eenwieler.
Ik zie hem hier, ja. Airwheel.
En ik vroeg meteen, want ik vermoedde wel hoe het zat, aan de man van dat winkeltje. Van wie is dat ding? En dat bleek van hem te zijn. En een gesprek. En nou, uit dat gesprek kwam het resultaat dat ik er ook een wilde hebben. En ik heb nou een, wat hij ook had. Hij zei, ik heb er eerst een gekocht voor €100. Om te kijken of het wat was voor mij. En nu heb ik er een van €2000. Nou, ik ben nu toe aan die van €100. Die is morgen in mijn huis. En dan ga ik erop leren rijden. En waarschijnlijk heel vaak op mijn bek gaan.
En het is dus, je hebt één wiel tussen je benen en...
Ja, en je geeft gas door naar voren te leunen.
Oké. Okay. Ja. Verder zit er niet heel in spannend. Dat je iets dat je hem instelt en dan rijdt hij automatisch naar een bepaalde route.
Nee.
Dat nog niet.
Okay. Nee. Bochten maak je door het over te hellen en zo. Heel, heel interessant. Ik breng daar een verslag over uit.
Briljant inzicht.
Ja. We hebben hier Bert Hubert. Welkom Bert.
Goeiedag.
Leuk dat je weer eens echt in persoon hier bent.
Zeker.
Jij was lid van de toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. Die... toetst sinds 2017 de rechtmatigheid van de aanvragen van IVD en MIVD. Jaartal kan ik mis hebben, want er zijn wat haken en ogen geweest.
Mei 2018.
Ja, want eerst is die wet aangenomen. En,
toen moesten nog allemaal opgestart worden.
Complicaties, ja. Waar we het over gaan hebben. En je bent er pas mee gestopt om de veranderingen die eraan komen. Daar gaan we het vooral in deze technoloog over hebben.
Is Hostred.
Precies. En... Wist jij, Ben, dat Incentro's medewerkers Incentronauten worden genoemd?
Nou, dat wist ik.
Dat wist jij?
Ja.
Nou, je hebt bij Incentro de ruimte voor groei en ontwikkeling. En daardoor voelen mensen zich bijzonder. Vandaar die speciale naam. Leuk, hè?
Ja.
En iedereen bij Incentro kan komen werken. Zich Incentronaut noemen. Of je nu junior, medior of senior bent. Medior en senior kun je daar blijkbaar ook nog zijn. Incentro moedigt ontwikkelingen aan... Zonder geweldige medewerkers heb je namelijk geen uitzonderlijke resultaten. Dat wist jij niet, hè?
Ik vermoedde het wel.
Ja, je vermoedde het wel.
Ja.
Oké, als je dit wat lijkt, kijk dan gewoon op careers.incentro.com.
Bert.
Gaan we lekker met Bert Hubert praten. Bert. Even doorfietsen in mijn aantekeningen. Eerst eventjes de TIB, heet de commissie waar jij deel van uitmaakte. En er is ook een commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, de CTIVD. Wat is het verschil tussen die twee commissies? Dat moeten we eerst even weten, denk ik.
Ja, het is inderdaad vrij raar dat er twee commissies zijn. Voor 2003 was er helemaal geen commissie van toezicht. Dat kan je je bijna niet meer voorstellen. Dat je zegt van, we hebben een inlichtingendienst en nou, succes.
En die konden doen wat ze wilden.
Nou ja, het is een beetje zoals je nu zegt, van roken in het vliegtuig of zo. Dan kan je ook niet meer voorstellen dat mensen dat deden. Nou, in 2002 was er dus überhaupt geen commissie van toezicht.
Maar misschien was het ook niet nodig, hè? Dat ze toen niet de privacy schonden van mensen.
Dat zou kunnen.
Maar wat denk je dat dat niet zo is?
Dat deden ze wel, want ja. Ik ben er in 2003 gaan werken.
Bij de AIVD,
ja. En toen waren ze ook al behoorlijk goed mensen aan het afluisteren. En ik denk dat ze daar niet in 2002 mee zijn begonnen. Maar goed, wat zijn die twee commissies nou? De toetsingscommissie inzet bevoegdheden die jij net noemde, ook wel bekend als TIB.
deel van uit.
Is een, daar zat ik in. En dat is een vrij compacte commissie. En iedere keer als de AIVD of de militaire broeders van de MIVD en zusters tegenwoordig iemand willen gaan afluisteren of hacken of een microfoon willen ophangen, dan moeten ze een verzoek daarvoor indienen van dat willen wij gaan doen. Moeten ze eerst intern helemaal tevreden mee zijn. Dan moet de minister er tevreden mee zijn. En dan uiteindelijk is die commissie tip, die toetst nog een keer van, joh, is dit nou een rechtmatig besluit geweest? Ja. Dus op zich klinkt als een hele ingewikkelde procedure, maar in de praktijk zijn het een paar velletjes papier waarop staat, we willen Pietje afluisteren en dat willen we hierom doen. Ja. En dan zegt die commissie, die zegt ja of nee.
Ja, en dat moet je een beetje in tempo doen, want ik las in het jaarverslag 2021 dat jullie meer dan 3000 aanvragen op deze manier hebben beoordeeld.
Ja, en daar zie
dat
je.
Zijn er een stuk of 10 per dag?
Dat zijn er een 10 per dag. En, of eigenlijk 30 of 40 per zitting in de praktijk. En daarmee zie je gelijk het belangrijke verschil met die commissie van toezicht, die we net noemden aan het begin. Die doet grote verslagen en die werken misschien wel een paar maanden aan één onderzoek. Dus heel gedegen onderzoek, vrij academische omgeving.
Ja.
En dat is natuurlijk iets heel anders dan 40 beslissingen per week moeten nemen.
En maar wat voor onderzoek doen ze dan?
Nou, wat zij doen bij de commissie van toezicht, die hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar het gebruik van open source intelligence door de diensten.
Kan dat wel of niet?
Kan dat wel of niet? Of is de software die ze daarvoor gebruiken, ja, is die fatsoenlijk genoeg? En ze hebben bijvoorbeeld recent ook onderzoek gedaan naar een incident bij grootschalig kabels afluisteren. En daarbij bleek dat de AIVD per ongeluk de verkeerde mensen aan het afluisteren was. En dan komt de commissie van toezicht, die schrijft dan een groot rapport van hoe is dat zo gekomen en wat hebben ze gedaan om dat voortaan te stoppen. Dus die kunnen wel, en dat is uniek in denk ik in de wereld wel, die commissie van toezicht, die heeft letterlijk de Access All Areas pas. Dus die kunnen iedere steen optillen binnen de AIVD en kijken wat daar ligt. En, dus die vinden ook allemaal hele interessante dingen, maar wel achteraf.
Noem eens iets interessants dat ze vonden wat openbaar is. Je kan natuurlijk niet uit school klappen, maar...
Nee, nou, bijvoorbeeld in dat kabelverslag, ja, dat kabelincident, was dus gemerkt dat er technische toestemming... Er was een toestemming om een bepaalde categorie verkeer af te luisteren. En dat was bedoeld voor satellietverkeer, wat afgeluisterd mocht worden. Maar die regel, die afluisterinstructie, is per ongeluk ook toegepast op een vaste kabel. Vaste internetkabel, waardoor er dus meer mensen afgeluisterd waren dan de bedoeling was.
Ja.
Nou, dat is het soort ding wat de commissie van toezicht, en dat vind ik echt heel knap van ze, die hebben dat tot op de bodem uitgezocht. En bij een goed onderzoek zie je dan ook wel dat mensen dan zeggen, joh, we dachten dat er X mis was, en we hebben het goed onderzocht, en nou, Y was ook niet goed. Nou, dan weet je van, nou, nu heeft iemand echt goed iedere steen opgeteld.
Hoe luister je een kabel af eigenlijk?
Toevallig heb ik dat vroeger wel eens gedaan.
Nou.
Dat valt dus nog niet mee. Dus dat is, kijk, ieder vakgebied heeft zo zijn eigen routines en gewoon discussies daarin. En ook mensen die, zeg maar, ik noem maar wat, de chirurg zijn, die hebben een beurs voor welke zaagjes je daarvoor nodig hebt. En er zijn dus ook hele afluisterbeurzen waar mensen staan van, joh, hoe doe je dat nou? En daar zijn hele dure oplossingen voor. Met spiegeltjes die dan 10% van het signaal aftappen en naar een andere...
Even wachten, dus ik zie een kabel in de grond.
Ja.
En we praten over glasvezel.
Ja, maar het is vaak glasvezel.
Ja, glas, nou, maar ja, een kabel in de grond.
Ik denk wat jij bedoelt, ik denk dat jij bedoelt een kabel stiekem afluisteren. Dat mensen niet weten dat het gebeurt.
Ja.
Ja, met krokodillenklemmetjes.
Ja, nou, de equivalent van het krokodillenklemmetje op een koperdraad is dat als je een glasvezel buigt, dan begint hij een beetje licht te lekken aan de zijkant. Dus het is mogelijk, in theorie, om inderdaad stiekem een glasvezelkabel af te luisteren, alleen door hem een beetje te buigen. En dan moet er dus een ontvanger bij die dan dat lekkende licht ziet. Hmm. Nou, dit is allemaal leuk in theorie. In de praktijk is het niet zo heel betrouwbaar. Het is wel heel knap dat het kan. De meeste taps die worden gezet in de wereld zijn met min of meer medewerking van de leverancier van die kabel.
Ah, oké. Okay.
Dus die woed staat ook in de wet. Staat gewoon artikel.
Ja, internetproviders moeten dat
die moeten meewerken. En niet alleen moeten ze voor kleine tapjes meewerken, maar in de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten staat ook dat als die man of vrouw van de AIVD langskomt en zegt van, ik wil jouw zeekabel afluisteren, dan moet je meehelpen. Krijg je ook heel veel geld voor. Dat moet wel gezegd worden. Het staat echt, je kan een onkostenvergoeding inleveren en het is allemaal goed. Maar je moet meewerken. En dat is ook wel spannend. Want zo iemand kan dus gewoon verschijnen bij een internetprovider. En zeggen, joh, ja, die kabel graag. En daar wil ik graag een kopietje van.
En wat doen ze dan? Dus ik, nou, waarom ik op kom, want je hoort nu natuurlijk die grote zeekabels. En de Russen kunnen dan die zeekabels kapot maken. Dat weten, maar ook meeluisteren met die zeekabels. En ik probeer me de hele tijd in te beelden hoe dat dan gaat. Ik ben Rus, ik moet die zeekabels afluisteren. Hoe kunnen ze dan mijn internetverkeer... Ja, daar begrijp ik helemaal niks van.
Nee, ik kan alleen dingen zeggen, zeg maar, over echt publieke technologieën. Ja, maar het is bijvoorbeeld bekend inderdaad dat zowel de Russen als de Amerikanen hele onderzeeërs hebben die goed zijn om op kabels te gaan liggen. En wat ze daar precies doen, dat zou ik graag allemaal dingen over vertellen. Maar dan ga ik de gevangenis in.
Laten we even kijken naar het werk van die TIB, waar jij deel van hebt uitgemaakt. Het bestaan daarvan was een uitvloeisel van de sleepnetwet, toch?
Ja, het is
officieel. De wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten van 2017.
Er was toen veel kritiek op die oorspronkelijke wet. Want je hebt dus de oude wet, die uit 2003 stamt ongeveer, 2002. Daarin stond dat je niet hele dikke kabels mocht gaan afluisteren. Alleen satellietverbindingen, radioverbindingen. Eigenlijk het soort dingen wat men al sinds de Koude Oorlog al deed. Gewoon met grote antennes, militairen afluisteren en dat soort dingen. En toen in 2002 wetsvoorstel kwam erbij van, nou, je mag ook hele kabels gaan afluisteren. Nou, dat werd toen de sleepwet genoemd. Dat ik overigens nog steeds een beetje vervelende term vind.
Ja, ik blijf
een
sleepnetwet zeggen. Want het gaat over een wet die werkt als een sleepnet.
Ja, het is. Ja. Maar goed, toen kwam er dus bij dat men ineens wel hele kabels mocht gaan afluisteren. Daar is toen een hele succesvolle campagne over geweest. Ik heb zelf ook nog een inzending ingestuurd in 2015.
Een inzending?
Nou, het is een internetconsultatie geweest.
Ja, oh ja.
En wat vinden jullie van die wet? In 2015 heb ik toen gezegd van, nou, ik vind dat echt niet kan. En men heeft toen onder andere als reactie daarop gezegd van, oh ja, dat is misschien wel even goed, dat vergeet ik helemaal te zeggen. Het was dus tot en met 2018 zo dat de minister zelf kon zeggen, wij gaan deze mensen afluisteren.
En deze uppie kon niet dat zeggen. Die vindt dat leuk.
Ja. En nou ja, de AIVD zelf en de MIVD moesten het er wel mee eens zijn. Maar er was geen rechter of zo, of geen commissie die dan ging kijken van, is dat wel een goed idee? En wel was er de commissie van toezicht. Die kon achteraf nog een keer zeggen, joh, wie hebben jullie allemaal afgeluisterd dit jaar? En waarom eigenlijk? Maar het was dus zeg maar in februari 2018... had de AIVD nog kunnen zeggen, kom, we gaan een oppositiepartij afluisteren. En dan waren er alleen maar ambtenaren geweest die daar iets van hoefden te vinden.
Zijn er casussen bekend dat daar misbruik van is gemaakt?
Niet bij mij.
Nee.
Nee. En dat is misschien wel goed om te zeggen. Daar komen we nog wel op. Ik zit me hier erg op te winden over die nieuwe wet. Maar ik zit me hier niet op te winden over dat we nu een gevaarlijke inlichtingendienst hebben. Op dit moment zijn die mensen best leuk bezig.
Ja, want je hebt ook in een interview gezegd met de Volkskrant, als ik me niet vergis. Het gaat niet om de situatie van nu per se, maar het kan zijn dat er over een x aantal jaren dat er een andere overheid is, een andere dienst.
Ja.
En dat er dan minder netjes wordt omgegaan met dit soort faciliteiten.
Ja, dat klopt. Je maakt zo'n wet niet voor mooi weer.
Ja, dat stond er.
Die wet is een soort uiterste grens. Die zegt, joh, we willen dat je binnen deze lijntjes blijft. En het is niet. En daarom wil je hem ook al zitten er goede mensen, ook al zitten er mensen waar je denkt, die zijn op dit, die gaan geen staatsgreep leggen of zo.
Ja.
Dan wil je toch een mooie wet hebben liggen.
Ja. Wat toetst zo'n toetsingscommissie inzet bevoegdheden? Wat toetst die precies? Nou. Waar kijken jullie naar?
Waar kijkt de commissie naar? Ik denk niet dat ze in één week...
Jij was de technische man in die commissie. Is er nu een nieuwe technische man in die commissie?
Eerlijk gezegd, dat is misschien wel leuk. Als je dus weg bent uit een staatsgeheime omgeving, dan ben je dus ook gelijk weg.
Mm-hmm.
Dus ik weet dus niets. Ik heb geen benul wat er gebeurt.
Wauw.
Dat is ook oké. Dat is ook oké, want ik ben nu weg namelijk. Dus wat die commissie nu doet.
Had je ook geen persoonlijke band met die mensen? Dat je nog even appt?
Ik vind het hartstikke leuke mensen en ik mis ze heel erg. Maar wat dat betreft is het toch een beetje een soort Fight Club-achtige regels. Als je weg bent, ben je weg. Dus ik kan nog prima berichtjes sturen naar die mensen. En dan zeggen ze, nou, het is een leuke dag vandaag, Bert. Het is mooi weer.
At the office.
Ja, maar sowieso sturen die mensen nooit iets over een app of over een telefoon.
Maar goed, die andere twee...
Wil ik toch even weten, dus ook niet Signal? Want ik bedoel natuurlijk ziek doen.
Er wordt nooit iets zakelijks verstuurd via een telefoon.
Om het te kunnen screenshot maken.
Op geen enkele. Nee, omdat
ik een malware op zitten.
Dat zijn telefoon. Die regels van als je dus omgaat met staatsgeheimen en dus ook omgaat met informatie over bronnen en andere dingen, dan ga je ervan uit dat iedere telefoon gehackt is. Ja. En dat ieder gesprek wordt afgeluisterd. Dus er wordt helemaal. Als je mee zou luisteren met de berichtjes van de tip, dan zou je niet verder komen met let op, het is de demonstratie op het Binnenhof. En hou er even rekening mee.
Maar hoe communiceren ze dan? Even...
Je gaat allemaal naar kantoor en dan doe je de deur dicht. En dan ga je in je veilige omgeving die gesweept wordt en alles, daar ga je maar lekker praten. En zelfs als je over straat loopt, dus als je naar een ander ministerie loopt, dan zie je de mensen van de tip, die praten alleen maar over het weer en over wat ze dit weekend gaan doen.
Maar buiten die bunker
Niets. Dus het heftigste wat er zeg maar ooit publiek gecommuniceerd zou zijn, publiek dus over een telefoon is van, Bert, kan je naar kantoor komen?
Want dan wisten ze dat jij naar kantoor ging.
Gewoon stel je voor, ik was er niet. En er moest toch iets belangrijks besproken worden. Dan kwam een berichtje van, Bert, kan je misschien toch even langskomen?
Dit hebben ze Donald Trump nooit kunnen uitleggen. Hè?
Nee.
Maar goed, dat is. Ik vroeg wat toetst de TB.
Wat hij doet is, je hebt dus twee dingen. Je hebt dus de bevoegdheden van diensten. Wat mogen ze nou? En die zijn best wel heftig. Hè? Dus diensten mogen dus mensen afluisteren, volgen, tappen, hacken, al hun computers stiekem kopiëren. Al je gegevens die je bij bedrijven hebt staan laten kopiëren. Het zijn best wel heftige bevoegdheden. En als een dienst iets wil gaan doen, dan moet van de wet dat getoetst worden op de zogeheten proportionaliteit, subsidiariteit, noodzaak en misschien op het extra criterium zo gericht als mogelijk.
Ja, die moet je alle vier toch maar even uitleggen.
Proportionaliteit betekent dat je als iemand, als er geen aanleiding is tot een heel ernstig vermoeden dat iemand iets engs van plan is, dan kan je niet aankomen met van, joh, we willen graag zijn telefoon hacken en zijn huis afluisteren en een microfoon in zijn auto. Dan zegt iedereen, dat is niet proportioneel, want je hebt bijvoorbeeld alleen maar een vermoeden dat er iets is. Ja. Dat is de prop, zoals dat dan heet.
Ja.
De prop, de proportionaliteitstoets. De subsidiariteitstoets is van, moet het nou zo? En daarmee bedoel je, als je wil weten van, wat doet dit bedrijf? Je hebt bijvoorbeeld een bedrijf en je denkt van, maken die misschien onderdelen voor kernwapens of zo? Noem maar wat.
Mm-hmm.
Dan je vraagt je af, wat doet dit bedrijf? Ze hebben ook een website. Daar staat het op. Dus je kunt eerst beginnen met van wat doen die mensen? Wat lijken die mensen te doen?
Ik wil zeggen, als iets boos doen, dan staat het niet op die website.
Nee, dus dan zul je eerst
of langs gaan en aanbellen en kijken.
Dus voordat je dus zeg maar van, we gaan iedereen afluisteren, moet je echt uitleggen, joh, had je niet een oud medewerker kunnen benaderen daar? In de struiken gaan liggen of kijken wat ze bestellen, wat andere dingen. Dus kan het ook. Dus prop is het nodig? Sub is, kan het ook minder?
Ja, kan het of anders. Ja.
Of anders en. En dan heb je nog de zo gericht als mogelijk eis. Dat betekent dat je niet moet gaan een verbinding moet gaan afluisteren waar 6000 mensen op zitten, terwijl je maar geïnteresseerd bent in twee van die mensen. Dan zeg maar, kijk dan of je een kabel kan vinden waar dan misschien alleen maar die twee mensen op zitten. Of misschien 20 mensen en die twee mensen. Dat is het zo gericht als mogelijk criterium. En dat wordt voor ieder besluit. Oh ja, en noodzaak, dat is de derde, die ben ik toch even vergeten.
Vierde.
Je moet echt wel zeggen, joh, wat is nou mijn onderzoeksvraag? Wat wil ik nou weten? Welke vragen wil ik beantwoorden? En dan moet wel gekeken worden, is de vraag die jij wil beantwoorden, past die wel bij de doelen van de inlichtingendiensten? En die zijn het doen van onderzoek naar iedereen die aanleiding geeft tot het ernstige vermoeden dat hij door zijn activiteiten of zijn plannen een gevaar is voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de veiligheid of gewichtige belangen van staat.
Kijk. Prachtige volzin dit, mooi!
Staat sinds 1973 in de wet.
Zo, dat je uit je hoofd geleerd.
Ja, echt. Maar hij eindigt dus met en andere gewichtige belangen van staat. En sinds 2002 loop ik een beetje rond in deze wereld en ik vraag aan iedereen, wat zijn die gewichtige belangen van staat? En iedereen zegt, ik weet niet.
Ja, dat is er voor de zekerheid ingezet.
Ja, doe die er ook maar bij. Ja. Ja. Dus dat is de noodzaak. Dus als iemand bijvoorbeeld zegt, ik wil gewoon heel graag weten hoe laat de treinen in Luxemburg rijden. Maar wat dan zeggen ze, dat is namelijk geen bedreiging voor onze veiligheid of zo. Ja, dus daar mag je gewoon nooit onderzoek naar doen.
Ja. Althans niet op deze manier.
En er is ook nog wel een cruciale, die wordt heel vaak vergeten. Er is nog een tweede grond waarop je onderzoek mag doen. Dat is informatie over het buitenland. Oh. Dus de diensten mogen dus, moeten dus als ze dus Piet de terrorist willen volgen, dan moeten ze uitleggen waarom Piet een enge vent is. Maar als ze zeggen, wij zijn geïnteresseerd in hoe het gaat in Luxemburg, dan hoeven ze, en ik noem altijd Luxemburg gewoon het absurd voorbeeld, omdat iedereen weet dat ja, die vinden wij niet zo spannend.
Ja.
Maar als men Luxemburg op heeft genomen in de zogeheten geïntegreerde aanwijzing van spannende landen, dan mogen de diensten gewoon zeggen, nou, we doen onderzoek naar Luxemburg. Want dat is een doel op zich. Dan. En voor Luxemburg kan je wat andere landen invullen die waarschijnlijk wel...
Als ik het buitenland dan even buiten beschouwing laat. Ik heb me wel eens laten vertellen dat inlichtingendiensten er niet alleen zijn om mensen in de gaten te houden tegen wie al een soort verdenking bestaat. Maar dat ze er ook zijn om erachter te komen wat er speelt in dit land.
Ja.
Of er bewegingen zijn, nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, bla 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 bla.
Ja.
Dat is het soort dingen waarvan je je nog wel kunt voorstellen, nou, dat je toch even gewoon wilt kijken naar alles.
Ja. En dan kom je op dat moeilijke punt. Je hebt dus politiediensten die doen onderzoek naar vrij concrete misdrijven.
Ja.
Of echt misdadige activiteiten in een wijk of criminele organisaties. Maar het moet al wel vrij concreet zijn.
Mm-hmm.
En je wilt als land of als maatschappij, wil je toch ook wel onderzoek kunnen doen naar dingen die misschien in de toekomst een probleem worden. En dan kom je dus inderdaad al vrij snel op dat van kunnen we dingen... kunnen we de ongekende dreiging, kunnen we die aanzien komen? En is het dan proportioneel om daarvoor mensen misschien wel grootschalig af te gaan luisteren? En dat is een hele moeilijke discussie. Want mensen uit voorzorg gaan afluisteren. Of misschien wel internetbedrijven uit voorzorg gaan hacken. Voor het geval ze later misschien gevaarlijk worden. Is toch wel heel eng.
Ja, dat is dus iets wat in de huidige wet staat dat niet mag. Althans, als je dit soort onderzoeksvoorstellen zou gaan beoordelen met die huidige wet op schoot, dan nou, zeg je nee.
Nou, wat je ziet in de huidige wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, is ook wel even goed om te weten. Niet alleen mag je, zeg maar, Pietje de terrorist afluisteren. De diensten hebben dus een afluisterbevoegdheid. En die mogen ze inzetten om hun onderzoeksvragen te beantwoorden. Maar er staat nergens dat als wij ons zorgen maken over Pietje de terrorist, dat je dan alleen Pietje mag afluisteren. Er zit dus geen koppeling tussen de zorg, namelijk er zijn misschien terroristen in het land, en wie je mag afluisteren. Dus er blijkt dat onder de huidige wetgeving mag je ook best wel de moeder van Pietje gaan afluisteren.
Ja.
En ook de buurvrouw?
De buurvrouw ook, maar...
En ook de zus van de buurvrouw?
Dat wordt steeds spannender. Hè? Iedere keer wordt dat weer spannender. En de huidige toelichting van de wet, het is al vrij indirect, zegt eigenlijk, nou, voordat je nou de familie van Pietje gaat afluisteren, die niet zelf terroristen zijn, moet je wel opschrijven, joh, we hebben echt alles geprobeerd door in te zetten op Pietje, maar is niet gelukt. Dus daarom mogen we nu ook zijn moeder en zijn werkgever en allerlei andere dingen gaan doen. Dus je mag onder de huidige wet ook al mensen hacken of afluisteren die niet zelf onmiddellijk targets zijn. Nou, maar dus dat kan al. Dat mag volgens de huidige wet ook al, maar je moet het wel goed uitleggen. Je moet echt wel zeggen van waarom wil je dat nou? Is dat nou echt nodig?
Ja.
Ja. De TIB heeft dus in 2021 3000 van die verzoeken beoordeeld. Ik heb even verder gekeken. Bij de verzoeken van de AIVD vond de TIB 3,3% onrechtmatig. En bij de MIVD was dat 7,1%. Even kijken, 3,3%, dat is 1 op de 30 verzoeken werd dus afgewezen.
Ja.
Dat is dus het soort score waarvan die diensten blijkbaar zeggen, zo kunnen wij niet werken.
Ja.
Want dat is ons, zo wordt ons werk te moeilijk. Kom maar met een nieuwe wet.
Ja, en dat vind ik dus ook heel inconsistent, eerlijk gezegd. Als je het jaarverslag bekijkt verder, dan zie je dat nog wat iets meer detail staat over die 3,3% en die 7,0%.
Ja, het verder uitgesplitst.
En een deel daarvan is echt administratief. Het formulier niet goed ingevuld. En, dus de werkelijke, zeg maar, inhoudelijke weigeringspercentage is een wat lager nog dan die percentages. En op een of andere manier wordt dat gepresenteerd als de diensten lopen helemaal vast.
Ja.
Dus bijvoorbeeld gisteravond heeft het plaatsvervangend hoofd van de militaire inlichtingendienst in een praatje in Amsterdam nog gezegd van ja, de diensten lopen helemaal vast.
Ja.
En dan denk ik, ja. En ik denk dan van,
Hoe dan?
Ja, 97% ging wel.
Ja, en bij de MIVD was het 7,1% afgeweest. Dus dan hou je 93% over.
Ja.
Maar waarom zegt hij dat het vastloopt?
Nou ja, dat vind ik dus een van de moeilijke dingen in dit verhaal. Zij kunnen dat gewoon zeggen. Van joh, we lopen helemaal vast.
Maar jij mag het niet weerleggen.
En ik kan niks zeggen.
Maar je kan toch wel vragen waarom. En dan zeggen ze, nou hierom.
Dat vind ik dus ook. En ik hoop ook dat de volgende keren dat diensthoofden op radioprogramma's verschijnen. Bijvoorbeeld bij BNR. Dat dan iemand ook kritisch doorvraagt. Zegt, wat loopt er dan vast? En als iemand zegt, ja, maar dat kan ik niet zeggen. Dan zeg je, ja, kan je nou, probeer toch iets een puntje van de sluier op te lichten. Ja. Probeer iets te vertellen. Want als je alleen zegt van ja.
Dat is een fictief voorbeeld of wat dan ook.
Ja, of ik kom ergens mee. Ja. En dan zou de discussie ook een stuk interessanter worden. Want de diensten zeggen nu een beetje wisselende verhalen. Die zeggen bijvoorbeeld, we hebben meer spoed nodig.
Ja, snelheid.
Sneller, moet
ja.
Sneller. En heel lang hebben ze dat gezegd, totdat uiteindelijk een wijze journalist een keer zei, jullie hebben toch al een spoedprocedure in de wet?
Die is er, ja.
Ja, en die, waarom gebruik je die dan niet?
Ja.
En daar kwam uiteindelijk de reactie op. En dat hebben de mensen van Argos, de VPRO, goed boven tafel gekregen. Uiteindelijk hebben de diensten daarop gereageerd. Die zeiden van ja, die spoedprocedure is er wel. Maar dan moeten we achteraf het formulier nog invullen. En dat vinden wij eigenlijk heel vervelend.
Zoveel werk.
Zoveel werk, ja.
Kun je even het proces nu dan even... Dus ik wil Pietje, wil ik...
Ja, afluisteren.
Ja, afluisteren.
Ja.
Met spoed.
Met spoed, nu, want Pietje is nu een gevaar.
Oké, nou dan bel je nu, dus ervan uitgaan dat je nu binnen het AIVD-gebouw zit en dat ja. Je daar werkt. Dan moet je eerst je diensthoofd overtuigen, maar laten we zeggen dat dat gelukt is. Die belt de minister en die zegt, we willen Pietje afluisteren, want Pietje is een geweldig gevaar voor de rechtsorde.
Ja.
En dan zegt de minister, gaan. En dan ga je.
Zegt hij dat altijd?
Dat weet ik niet, want dat is wel grappig. Bij zo'n commissie, wij krijgen dus bij de commissie...
En dan toets je het achteraf dus.
Dan krijg je achteraf, precies. Dan achteraf komt er dan nog een papier. Maar stel je voor dat de minister nee had gezegd. Dan hoorden wij er niks van.
Hmm.
Want het kwam pas als de minister ja had gezegd. Dus misschien bellen ze wel 46 keer per week en zegt de minister steeds nee.
Ja, maar de minister zegt 99% van de gevallen natuurlijk ja.
Ja, dat weet ik dus niet.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Nou ja, dat baseer ik ook op helemaal niets. Maar dat baseer ik op van dat de minister dan toch uitgaat van de expertise van iemand van de AIVD.
Dat lijkt me een redelijke veronderstelling.
Ja, en dat kan dus heel snel. Alleen dan moet je daarna alsnog zeggen, joh, hierom zijn we Pietje gaan afluisteren. En dan kan het dus achteraf alsnog onrechtmatig verklaard worden. Ja. En dan krijg je gewoon een tik op je neus.
Nou ja, dat is ook niet zo erg.
Nee, maar en als je er echt naast staat, dan zegt men ook, je moet ook alles wat je hebt afgeluisterd, moet je allemaal vernietigen.
Nou, prima.
Ja,
maar dat doe je dan lekker niet.
Ik denk dat ze dat wel doen.
Ja, wie doet, wie houdt daar toezicht op? Ja.
Nou, dit is dus diezelfde commissie van toezicht weer. En die hebben door een hele mooie CTIVD. En die hebben dus onlangs onderzoek gedaan naar het niet wissen van documenten. Daar heeft Bits of Freedom... heeft daar een hele mooie klacht toen over ingediend. Van joh, we hebben gelezen dat de diensten bepaalde data niet vernietigd hebben die ze wel hadden moeten vernietigen. Toen heeft Bits of Freedom een klacht ingediend. En het blijkt dat de klachtencommissie van de CTIVD, die heeft echt tanden. Dus normaal kan de CTIVD alleen maar aanbevelingen doen en boze brieven sturen. Maar de klachtencommissie die kan zeggen, hier gaat gewoon nu wissen.
Ja.
En dat is ook gebeurd. En zij kunnen dat ook echt zien dat dat is gebeurd. Nou, kijk, iemand zou natuurlijk altijd een USB
stick, net zeggen.
Maar zo ken ik ze niet. Zo ken ik ze niet.
Ja. Nou is niet alleen militaire hoge pieten zeggen dat het zo niet gaat. Er was ook van de week in het NOS-journaal, geloof ik, zelfs Ronald Prins, notabene jouw voorganger in deze commissie. Die zei, ik heb legitieme verzoeken voorbij zien komen die toch werden afgewezen. Dan denk ik, hij zat in die commissie. Dus er waren blijkbaar de twee andere leden waren tegen. Maar in ieder geval, is dat iets wat jij herkent?
Kijk, de wet is een vrij echt serieus ding. En die commissie, de TIP noemen zij zichzelf trouwens. Het kort van TIB.
Ja, oké, sorry.
Dat kan jij niet weten.
Nee.
Maar die kijken naar die wet en die lezen hem echt. En die nemen dat echt serieus. Dus als er in die wet... Kijk, die wet staat, dus daar staan de dingen die wel kunnen. Dus als het niet in de wet staat, dan kan het niet. En die mensen, de TIP bestaat voornamelijk uit rechters of voormalige rechters. En die zijn heel serieus. Die lezen die wet. En als jij iets vraagt wat niet in die wet staat, dan zeggen ze niet, nou ja, voor deze ene keer dan. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk dingen van gradaties. Hè? Dus dat je moet toetsen van het mag van de wet, maar is het op dit moment ook proportioneel? Nou, daar heb je een hoop vrijheid in. Maar als er een bepaalde bevoegdheid om iets te doen gewoon niet in de wet staat. En dan kan je nog wel het gevoel hebben van, nou, ik vind eigenlijk wel dat het moet kunnen.
Ja, maar ik.
Maar zo werkt het niet.
Nee, maar ik kan me ook niet voorstellen dat daarom 97% wordt goedgekeurd. Dat er heel veel variaties zijn wat de AIVD en MIVD wil. Want dan zullen ze 3 of 4 variaties hebben. En dat wordt dus bijna alleen maar goedgekeurd. En je hebt 3% exoten en bij de MIVD 7% exoten. Dan hadden ze het niet goed ingevuld. Dan is het administratief of een andere manier. Dus zo spannend is dat dan natuurlijk niet.
Maar ja, kijk, dus je kan altijd dingen vragen die niet in de wet staan. En dat je denkt van, nou, ik vind dat dat wel moet kunnen. En wat Ronald Prins zei in dat gesprek, dat er legitieme inzetten waren. Nou, dat was dan kennelijk zijn persoonlijke gevoel.
Ja.
En soms denk je ook wel eens bijvoorbeeld over dat formulier invullen. Bijvoorbeeld, hè? Het is natuurlijk nooit leuk als iemand iets invult en denkt van, nou, ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar je hebt het gewoon niet goed uitgelegd. Dan kan je natuurlijk zeggen van, nou, hey, voor deze ene keer dan. Maar mensen afluisteren is toch wel serieus. Allemaal dingen hacken. En dus soms stuur je inderdaad wel eens dingen terug. Ja, ik vind het echt super jammer voor je, maar vul het formulier nog een keer in.
Ja, maar misschien maak ik het allemaal veel te simpel. Maar volgens mij, ja, dat weet jij beter. Maar als je bij de AIVD werkt en je moet dat formulier invullen, achteraf of vooraf, want vooraf komen we zo. Dan weet je proportioneel, oké, als ik het zo opschrijf of ik dat doe, dan is het altijd proportioneel. Anders hoef ik het niet eens in te dienen, anders hoef ik het niet eens aan te vragen. Kan ik het op een andere manier doen?
Ja.
Dus je kan al die criteria af en dan weet je van.
Je zegt eigenlijk de invullers van die formulieren en de mensen die formulieren beoordelen raken op elkaar ingespeeld.
Tuurlijk.
Ja, dat vind ik wel een heel goed punt. En er is een interview geweest toen de tip net werd opgericht. En iedereen moest heel erg wennen toen de tip werd opgericht. Want dat was namelijk voor het eerst dat er een comité of een commissie was die gewoon nee kon zeggen. En tot dan toe konden er ook wel eens mensen nee zeggen, maar dat waren je eigen collega ambtenaren. En dan kon je dan een keer langs gaan en nog een keer goed uitleggen.
Koffie.
Hey, het is echt belangrijk dit. En we hebben er zo hard aan gewerkt. En dat probeerde men aan het begin ook met de tip. Dat staat ook in een interview uit die tijd. Dat de tip zei dus een paar keer nee op dingen. En toen kwamen ze, ah ja joh, doe nou. En boze ministers hebben toen ook opgebeld. Met van joh, kan je niet maken dit. En het moet gewoon door. En toen is een interview geweest met als headline, de tip onderhandelt niet. Ja, dus iedereen is super boos over geworden. Maar die lijn, dat komt omdat het allemaal rechters waren. En je gaat ook niet de rechtbank opbellen om de rechter nog even uit te leggen.
Denk er nog eens over na, joh.
Ja, joh, als je nou weet je hoe moeilijk dit was. kan je een beetje, dus toen heeft de tip een lijn getrokken. Ze zei, wij zijn een rechtbank. Wij gedragen ons als een rechtbank. Wij gedragen ons als de Hoge Raad. Want als je er bij ons niet uitkomt, dan kom
geen
je
beroep.
Er nooit. Maar,
nee.
Dus geen beroep inderdaad. Dus dat heeft wel geleid tot wat krampachtige communicatie. Terwijl als je 3000 verzoeken per jaar moet doen, of 4000, weet ik veel, is er toch wel enige afstemming. Het zou toch wel handig zijn, want het zijn er toch best wel heel veel van die verzoeken. En een van de dingen die ik toch heel graag anders had gezien, was dat we een mechanisme was gevonden dat de diensten en de tip een beetje in relatietherapie met elkaar konden gaan. Om te kijken van kunnen we die verzoeken inderdaad beter afstemmen.
Ja.
En dat gebeurde ook overigens. Hè? Niet dat het niet gebeurt. Maar er is in één concreet voorbeeld was er een definitiekwestie. En die moest opgelost worden. En dat heeft 1,5 jaar geduurd. In papieren overeenkomsten. En toen uiteindelijk lag er wel een mooi document over. Dus het heeft wel gewerkt. Maar dat 1,5 jaar kost is wel pittig.
Ja.
Mag ik nog even, nu hadden we achteraf, want je belt nu de minister op. En het was Piet of Paul, want geloof ik, ging.
Piet aan het afluisteren.
Piet zijn we aan het afluisteren. Nu vooraf.
Ja.
Dus.
Nou, dan is er dus, dus de wet zegt, geeft wat randvoorwaarden aan. Die zegt dus, je moet in zo'n verzoek helder opschrijven, wie ga je afluisteren? En wat zijn welke telefoonnummers of kenmerken van die persoon heb je al? Je hoeft ze nog niet compleet te hebben. Dus de wet is al een beetje flexibel. Dus je zegt, ik wil Ben gaan afluisteren, maar ik heb nog niet al zijn telefoonnummers. Dan mag je zeggen, nou, ik heb 1 telefoonnummer van Ben, maar mocht ik nou de komende tijd nog meer telefoonnummers vinden, dan mag ik die automatisch ook afluisteren. Dan hoef je dus niet nog een keer langs te komen en zeggen, ik heb al toestemming om Ben te doen. En,
maar dan dus moet je wel heel zeker weten
dat hoe het weet Ben niet is.
Dat ja. het en dan moet je, moet je wel laten zien, proportioneel, dat Ben een gevaar is.
Eerst moet er staan van, joh, bijvoorbeeld een typisch verhaal is van, joh, we weten Ben en die is waargenomen op deze radicale fora. En we weten dat hij op zoek is geweest naar verhalen hoe je wapens kan 3D printen.
Ja.
Nou, dat soort dingen, dan moet wat aanleidingen zijn. Maar een cruciaal verschil tussen de diensten en de politie. De politie die moet echt zeggen, joh, Ben is verdachte. Dus we zijn echt al best wel ver met ons vermoeden.
Ja.
En de diensten die mogen zeggen, nee, we hebben alleen een aanleiding tot een vermoeden dat hij enge dingen wil gaan doen. Nou, daar moet dus wel voldoende staan. Dus je kan niet gewoon zeggen, we willen Piet afluisteren, want Piet is een hele enge naam.
Ja,
maar geen complete bewijsvoering.
Nee, en dat is ook by design. Dus by design hoeven de diensten alleen maar het ernstige vermoeden te hebben.
Want die bewijsvoering, daar zijn ze nog net mee bezig.
Dat is het stelsel wat we ooit... dat is toch wel fascinerend. Inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten, die waren altijd een soort magisch. Die mochten allemaal dingen doen
die niemand wist
en die niemand mocht.
En het was voor ons eigen best wil.
Ja, maar dat is best wel raar. Dat is dus een soort uit het verzet van de Tweede Wereldoorlog gegroeid. Want bijna alle diensten hebben hun oorsprong vlak na de Tweede Wereldoorlog. Zijn ook vaak opgezet door de Engelsen. De Nederlandse diensten zijn ook opgezet door de Engelsen.
Oh, oh.
Naar hun design ook.
NSA.
Maar die hadden dus allerlei soorten. Hebben ze van, ja, die mensen mogen wel Jan en Alleman afluisteren. Omdat ze gewoon vermoedens hebben. Maar de politie mag dat niet. Die moet heel veel zijn. En dat is toch ergens wel magisch dat we dat nu uitstrekken. Naar ook vanuit ze mogen ze ook gewoon allemaal dingen gaan hacken. En ook gewoon alvast preventief gaan hacken. Dat is best wel gek. Het is een heel ander regime.
Ik wil even terug naar Ben. Dus de AIVD zoekt dan ook actief op de dark web of ze personen in beeld kunnen brengen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal aliasen, dus dan weet ik niet dat Ben het is. Maar dan zoeken ze uit van, hey, daar zie ik dat 3D geprinte wapens, daar is je mee bezig. Dat soort onderzoek doen ze ook continu.
Dat weet ik niet. Of kan ik in ieder geval niks over zeggen.
Ja, maar dat kan niet anders. Oké, dus dat doen ze zeker. Ja, vind ik spannend namelijk.
Ja.
Oh ja, en dan heb ik ook nog een vraag over Signal. Dus... Nee, ja, weet je, ik ben gewoon benieuwd, weet je, wat nu, even met social media, je ziet nu die groepen met Telegram en met Signal, weet je, daar zitten ze dus ook allemaal in dan. En dan wil ik weten, hoe komen ze daarin? En dat is end-to-end encrypted.
Ik heb een tip voor je. AIVD.nl en zoeken op vacatures. Want dan kun je daar gaan werken. En dan kun je, allemaal dingen leren.
Zo nieuwsgierig
daar, jongens. En die kun je daarna ook weer aan niemand vertellen.
Precies.
Wat gebeurt als je dan... Moet je de gevangenis in dus.
Dan wordt het leven echt in heel hoog tempo onprettig. Ja, voor mij. En ook voor jou. En een andere manier om alles te weten te komen is ctivd.nl/vacatures. Ze zoeken nog 9 mensen. je kunt er morgen aan de slag. Nee, dat is niet waar. Je kunt er over 3 maanden aan de slag. Want je moet eerst nog even door een veiligheidsonderzoek heen.
Oh jee.
Maar dan weet je alles. En dan kun je daarna ook aan niemand vertellen.
Ja.
Mooi. Goed. Ik wil langzamerhand naar de herziening van die WIV.
Ja, we moeten naar het hoogtepunt eigenlijk. De deze hele uitzending. We
moeten
nog steeds niet toegekomen.
Zeggen, we zijn royaal over de helft.
Ja.
Dus nu zijn er mensen die zeggen, wij kunnen niet uit de voeten met die WIV. Wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Want zo kunnen we niet werken. Want 1 op de 30 van onze aanvragen wordt afgewezen. Ligt er nu al een wetsontwerp?
Ja, er ligt een vrij vergevorderd wetsontwerp. Dat is al een keer in internetconsultatie geweest. Dus toen mochten we er allemaal wat van vinden. Dan wilde men eerst 2 dagen internetconsultatie doen. Terwijl heel kort is. Dat is toen 2 weken geworden. Wat nog steeds heel kort is. Nou, daar is toen veel op gereageerd. Toen is het naar de Raad van State gegaan. Die hebben er ook een lijvige reactie op gegeven. Waarin ze ook zeggen van, joh, het wordt wel heel complex met deze nieuwe wet. Dus we weten niet of het nou echt sneller zal gaan. Maar goed, de Raad van State heeft gezegd, als jullie dit willen, dan moeten jullie wat dingen aanpassen. Maar dan kan het wel naar de Tweede Kamer. En wij zitten nu allemaal vol spanning te wachten wat er naar de Tweede Kamer gestuurd gaat worden. Dus dat weten we niet. Maar het is wel gebruikelijk in Den Haag dat als je een wetsvoorstel naar de Raad van State stuurt ter evaluatie, kan je niet een heel ander wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.
En het is hetzelfde ding waar internetconsultatie over is geweest. Oké, wat staat daarin dat anders is dan het nu is?
Er staan een paar specifieke dingen in die echt wel opvallend anders zijn. Ik vind een van de spannendste dat men mocht al dikke kabels afluisteren, maar daar moest altijd wel bijgezegd worden waarom dan. Wat verwacht je te vinden op deze kabel? En er is ook toen bijgekomen het criterium dat die kabel die wordt afgeluisterd zo gericht als mogelijk moet zijn. En daar werd dan steeds gezegd, wilde bijvoorbeeld de kabel naar Syrië. Of zouden we zeggen, joh, in Syrië gebeuren allemaal hele enge dingen. Het zou toch raar zijn dat we niet de kabel naar Syrië mochten afluisteren om te kijken of er geen enge Syriërs op zaten. Dat voorbeeld is heel veel publiek genoemd. Dus daardoor zit in je hoofd het idee van een enge kabel naar Syrië. Ja. En in het nieuwe voorstel staat nu een apart artikel, artikel 8. Dat men zegt van, joh, we kunnen gewoon iedere kabel overal een jaar lang gaan opslaan en afluisteren. Met als enige doel om te ontdekken wat er op die kabel zit.
Zo.
Nou, die zin heeft twee belangrijke kanten. Er zit dus een belangrijke beperking in. Moet wel gezegd worden. Daar ben ik op internet ook op aangesproken. Dat ik daar niet duidelijk genoeg over was. Daar moet ik even heel duidelijk over zijn. Het doel van deze actie is dat men die kabel dus een jaar lang mag opslaan en afluisteren. Maar ze mogen alleen maar kijken wie zit er op die kabel. Mm-hmm. Dus ze mogen niet op dat moment zeggen, joh, hey, Jan is een fiets aan het helen en we gaan Jan laten arresteren en hier is een hacker. Nou, dat mag weer wel. Ze mogen wel zeggen, oké, we hebben de volgende hackers hebben op deze kabel gevonden. Dus het is een raar artikel dat zegt van, je moet eigenlijk zonder opgave van reden maar ze gewoon iedere kabel. Dus het kan ook hier bij BNR, zouden ze gewoon de kabel voor de grond uit de deur kunnen trekken. Dat is heel BNR, daar zitten journalisten, die weten best wel veel. En laten we die kabel afluisteren, benieuwd wat erop zit. En de manier waarop dat is opgeschreven, kan een toetsingscommissie en ook een commissie van toezicht, kan dat verzoek niet tegenhouden. Want in de wet staat, je hoeft alleen maar te zeggen, ik ben geïnteresseerd in deze kabel. Dat is een op zichzelf staande bevoegdheid. Dat vind ik raar, want die kabel mag vervolgens een jaar lang op een harde schijf gezet worden.
Dat is een behoorlijke harde schijf.
Dat is een behoorlijke harde schijf. Het is ook wel een gebouw meer, denk ik.
Ja.
Maar, en het mag dan ook nog een jaar lang bewaard worden. Nou, en de diensten zeggen van, ja, nee, maar dat geeft niet, want het staat bij ons op de harde schijf, maar wij doen er niks mee. We nemen het wel op allemaal, we kopiëren het wel, maar we doen er niks mee.
Dat is wat jij in het journaal zei, je zet in de kroeg allemaal microfoons neer, we nemen alles op, maar we doen er niks mee.
Nee, zo no worries, het staat hier in mijn NAS, per tafeltje mooi uitgesplitst. En nou, ik vind dat een hele rare, want ik kan me best voorstellen dat je benieuwd bent, wat zit er nou op een kabel? Ik kan me best voorstellen, maar waarom moet je dan een heel jaar opslaan? Een beetje veel wel. Ja.
Om aan de veilige kant te blijven, zou ik zeggen.
Dus dat vind ik een spannende. Dan is er nog een tweede dat men mag zeggen, nou, we willen natuurlijk echt wel wat meer met die kabel. Dus niet alleen willen we kijken wie erop zit, maar we denken dat de kabel toch echt interessant is. Dan staat er in het wetsvoorstel dat de TIP en de CTIVD daar niet zoveel over moeten zeuren. Ik kan het eigenlijk niet anders uitdrukken. Dus daar staat van, joh, als jullie willen kijken of het proportioneel en subsidiair is, waar we het net over hadden, staat in het wetsvoorstel, nou, dat moet je dan vooral invullen door te kijken of goed is ingevuld welke kabel ze willen hebben. Dus dat is een beperking. Hè? Dat betekent dat waar een TIP nu kan zeggen, joh, ik snap niet waarom je die kabel naar Schiermonnikoog wil afluisteren.
Mm-hmm. Ja.
Ik noem maar iets. Of de
Schiermonnikoog. Allemaal enge mensen.
Een bolwerk. Terrorisme. Maar in die nieuwe wet staat van, joh, TIP en CTIVD, daar moeten jullie niet zo over zeuren. Het is gewoon, als wij een kabel willen afluisteren, dan willen we het gewoon. En dan het derde aspect wat ik in dit geval heel eng vind. Men mag ook nu al die hele kabel in een algoritme steken. En dan mag dat algoritme op zoek gaan naar interessante mensen.
Gaaf.
Het is een droom.
Ja, dat is echt een droom zo voor data.
Iedereen, ja, precies. Dan kan je gewoon met
de metaverse is there.
We kopen dat van Mark Zuckerberg.
Ja. Mark Zuckerberg die zit dan, nou, dat wil ik ook wel.
Ja, zie je ook.
En tot nu toe, en die bevoegdheid bestaat al. Maar men heeft dus even, joh, we weten, zo'n algoritme kan je op allerlei manieren invullen. En dat kan heel lichtgewicht zijn. Maar het kan ook best wel angstig zijn. Dat hij gewoon zegt van, joh, ik heb ontdekt iedereen die Mohammed heet is een terrorist. Zo zijn algoritmes helaas.
Ja.
Dus dat moest altijd getoetst worden door mijn commissie.
Ja.
Die mocht zeggen, dit is een goed algoritme of dit is geen goed algoritme.
Dit is trouwens wat ik in de, ja, ik weet niet meer waar, documentatie tegenkwam als geautomatiseerde data-analyse zonder toets vooraf.
Juist. Dus ja. men zegt nu, die toets vooraf gaat eraf. Wij mogen die, als we eenmaal toestemming hebben om die kabel te beluisteren, dan mogen we hem in onze computer steken en het hoeft niet meer vooraf getoetst te worden. Nou, algoritmes 2022.
Ja, link.
Link.
Gaat er dus iets mee mis?
Terwijl juist de rest van de overheid zegt, nou, wij willen graag een algoritme-autoriteit hebben met een toets vooraf. Want we hebben gezien,
transparant hoor je hele tijd.
En nu zegt men van, nou, maar wij hoeven dat niet, want wij zijn de geheime dienst.
En, we zijn de good guys.
Ja, wij zijn de good guys.
Nog even, die derde is toch in tegenspraak met de eerste. We nemen alles op een jaar en we doen er niks mee.
Nee, dat is dus. Je hebt dus twee categorieën. Eerst zeg je, ik wil deze gewoon zonder enige opgave van reden. Gewoon wil ik deze kabel bestuderen en een jaar bewaren. Maar ik mag er niet zoveel naar kijken. En dan is er een tweede gradatie van toegang. Die zegt van, nou, ik wil er nu toch wel een soort naar kijken.
Okay.
En daar moet je wel nog een beetje je best doen om uit te leggen waarom. Maar is in de wet al behoorlijk afgeschaald hoe kritisch de toezichthouders daarop mogen zijn. Want vroeger zei men ook van, hé, dit is echt de kabel naar een ver weg buitenland. En ministers hebben ook gezegd van, we gaan niet Netflix afluisteren en niet allemaal BitTorrent, gaan we allemaal niet doen. En in het huidige wetsvoorstel staat, dat gaan we allemaal wel doen. En waar we eerst beloofd hadden dat we voornamelijk naar buitenlandse kabels gaan kijken, die belofte, die halen we ook weg.
Het zou toch een reden hebben allemaal.
Het zijn tenslotte de good guys.
Ja. Ja, het is allemaal niet, weet je, dat komt niet uit de lucht vallen.
Nee. Nou, ik heb het, toen ik zelf bij de AIVD werkte, had ik ook zoiets van, joh, wij zijn de good guys en geef ons maar gewoon meer data, dan vangen wij meer boeven. En dus dat sentiment herken ik uit die tijd, wij waren totale datahamsters. Want dan heb je een computer gekopieerd. Nou ja, bewaren. Want misschien gaan we er ooit wel iets mee vinden. Dus ik snap die drive altijd wel. Maar je moet die drive altijd meten aan van, joh, is het nu? Hoe goed gaat het nu? Heb je echt nog meer nodig? Want kijk, je zou je ook jezelf kunnen uitbreiden tot Google. Kijk, Google weet van iedereen de hele dag waar die is. En Google weet op welke verdieping jij bent in je huis. En dat is heel, heel angstig al. En ja, ik denk dat veel inlichtingendiensten zouden dat best ook allemaal willen weten. Dat ze zoveel informatie over mensen hadden. Maar dat zou ik toch best wel spannend vinden.
Trouwens, nu over Google beginnen. Nu zeg je dit. Dan denk ik, nou, nu ga ik hele gevaarlijke dingen zeggen. Maar ik schiet uit de heup. Gaat Google er best wel zorgvuldig mee om? Want zoveel extreme excessen zijn er dus niet. Dat ze alles van je weten.
Ja. Dat is, wat moet ik erover zeggen? Google is inderdaad weinig gehackt. Ook Google wordt regelmatig gehackt. Maar ze zijn er heel goed in om dat soort dingen door te hebben. Desondanks heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens terecht gezegd dat als iemand een harde schijf heeft vol met informatie over jou, dan is dat, en ook al hebben ze er nog niks mee gedaan. Hè? Dus er staat alleen die harde schijf en die zit gewoon helemaal vol met al jouw reisbewegingen, ik noem maar wat.
Ja, ja.
Dan heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft gezegd, om twee redenen is dat toch spannend. Eerste reden is, als jij rondloopt met het gevoel van, joh, de overheid zit alles op te slaan wat ik doe, voel ik me al beperkt.
Ja.
Ja. Dus dat voel ik
je vaak. Ja, hele goede beperking.
Ga ik andere dingen doen.
Als een camera op je staat. Ja,
ja. Dus ook al zegt iemand, kijk nooit naar die camera. Nee. Ga je toch minder in je neus buiteren, noem maar wat. Ja. Misschien is dat goed, maar dat weet ik niet. Maar dat is dus stap 1. En stap 2, waarom zij zeggen van, het is al een inbreuk, is van, nou, er werken ook mensen bij zo'n inlichtingendienst. Die mensen maken fouten.
Ja.
En die zitten ook regelmatig te graven in hun eigen data. En bij Google bijvoorbeeld.
Zoeken naar BN'ers of naar de buurman. Nou, of,
bijvoorbeeld, en binnen Google bijvoorbeeld. Google gebruikt die data die ze allemaal willen hebben, wel voor hun eigen personeelszakendoeleinden. Dus als zij een conflict met een medewerker hebben, vinden ze het oké om die hun data hoort aan te spreken. Om te kijken van, nou, jij zei dat je toen ziek was, maar volgens onze data was je aan het skiën.
Ja.
Wauw. Ja, ja.
Dus het feit dat je de data hebt, is, je moet toch uitleggen waarom je die data hebt. Ook al zeg je veel, hij staat alleen maar op de harde schijf en ik kijk er nooit naar. Daar blijft toch het spanningsveld dat je je bekeken voelt. En dat er misschien toch inderdaad een ex van jou denkt van, nou, toch eens kijken wat die vent allemaal doet.
Ja, jij hebt op de site van de NOS stond een uitspraak van jou, in de strijd tegen landen als Rusland en China moeten we niet opeens burgerrechten overboord gooien.
Ja.
Kun jij, nu je dit allemaal zo vertelt, onder woorden brengen welke burgerrechten er precies bedreigd worden nu?
Nou, wat ik bijvoorbeeld heel spannend vind, is dat voorheen was het zo dat als ze zeggen, we mogen deze hackers mogen we afluisteren, dan mochten ze die hackers afluisteren. En dan heb je als tip besloten van, nou, deze hackers zijn eng, die mogen afgeluisterd worden. In de nieuwe wet is het zo dat men zegt, ja, die toestemming om de hackers af te luisteren houdt automatisch in dat we ook alle slachtoffers van de hackers mogen afluisteren.
Ja.
En dat is raar, want we hadden aan het begin gehad dat je dus niet alleen Pietje mag afluisteren, maar ook nog mensen om Pietje heen. Ja. Maar dat je dan wel moest uitleggen dat het echt niet anders kon. Je moet extra je best doen.
Mm-hmm.
En in die nieuwe wet zegt nee, zodra wij toestemming hebben gegeven om de Luxemburgse staatshackers af te luisteren, mogen wij ook alles, al hun slachtoffers afluisteren. Dus dan zijn we dus van een extra toets gegaan naar helemaal geen toets meer. En het is dus die mogelijkheid om dus de slachtoffers ook af te luisteren, die is dus op administratief niveau terechtgekomen. Dus daar kijkt helemaal niemand meer naar. Dus we hebben ontdekt, dus de Luxemburgse staatshackers hebben een Nederlands iets gehackt. We weten eigenlijk niet wat het is, maar we gaan erachteraan. En dan kan je voor jezelf afvragen, van, nou ja, stel je voor ze hebben een kaasfabriek gehackt. Of zo, dan denk je, nou ja, oké, dan nou ja, zal wel. Maar ze hebben misschien ook wel een huisartsenpraktijk gehackt. Of een advocatenkantoor. Ja. Of een psycholoog.
Ja.
En nu komt de AIVD daar gewoon achteraan. Dus ja, mochten dit doen. En dat vind ik een rare. Want vroeger zeiden we, het mag wel als het echt nodig is. Ja. En nu is het van, succes. Je hoeft het gewoon het IP-adres hier in te vullen en je bent live.
Ja, strookt het nieuwe wetsvoorstel niet met het Europees Hof van de Rechten van de Mens?
Nou ja, ik ben dus ik ben nog steeds geen jurist, hoewel ik wel bijna 2 jaar lang. Ik kan het redelijk faken inmiddels. En ik heb ook echt best wel veel die Europese uitspraken gelezen van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Omdat ik met name mij vaak afvroeg van joh, wat moet ik doen? Dus je zit te wegen, mogen we deze mensen hacken of niet? En denk je, nou, wat is er al een uitspraak over geweest van het Europees Hof? En sommige dingen hebben ze wel uitspraken over gedaan, andere dingen weer niet. En daarbij ontwikkel je toch wel een gevoel voor van wat zouden ze daar nou vinden in Straatsburg? Ja. En mijn gevoel is, als je nu naar Straatsburg zou gaan en je zegt van, joh, we kunnen gewoon willekeurige mensen administratief bijschrijven. En dan kijken we achteraf nog wel een keer wie dat waren, wie we eigenlijk gehackt hebben. Dat denk ik niet dat dat vliegt in Straatsburg.
En wie moet dat aanspannen?
Nou, dat is dus nog een ingewikkelde. En gelukkig hebben wij in Nederland actieve stichtingen die daarmee bezig zijn.
Bits of Freedom.
Dat is een van die mensen, ja, of een van die clubs. En je zou maar dan moet je dus één. Kijk, het is wat ingewikkeld. Om te beginnen, de wet is er nog niet. Hè? Dus het is al vrij. Je kan op dit moment niet zoveel doen. Op het moment dat die er wel is, is het zo dat je eerst alles in Nederland geprobeerd moet hebben. Mm. Dus je kan niet gewoon rechtstreeks de trein pakken naar Straatsburg. Je moet eerst zeggen, nee, ik heb een proces gestart tegen de AIVD. En de AIVD heeft gezegd, joh, Pietje wordt helemaal niet afgeluisterd. Of wij doen geen mededeling of Pietje wordt afgeluisterd. Dat moet je allemaal gedaan hebben.
Tot en met de Hoge Raad.
Tot en met de Hoge Raad. En die moeten dan allemaal zeggen van, weet jij veel. Je moet ook een klacht indienen bij de Commissie van Toezicht. Dat is wel interessant. Als je dus, vind ik wel een leuke. Het probleem is, als jij het gevoel hebt dat van, joh, de AIVD zit mij dwars of zo. En je gaat ermee naar een normale rechter, dan heb je het een beetje lastig. Want de normale rechter zegt, heb je daar bewijs van? Heb je iets? En jij zegt, nee, mijn enige bewijs is dat ik wilde hier en hier gaan werken. En ik was eigenlijk al aangenomen. En ineens werd mijn baan ingetrokken. Ik noem maar wat. Het aanbod werd ingetrokken. Dan kan je dus naar de commissie van toezicht gaan. Van de AIVD en de MIVD. En die hebben een klachtencommissie. En die is zo ingericht. Die gaan ervan uit, je zal wel gelijk hebben. Dus je hoeft niet van tevoren te bewijzen van de AIVD heeft mij dwars gezeten. Ja, je moet wel een beetje overtuigend overkomen. Maar de klachtencommissie neemt je klacht makkelijk in behandeling. En dan gaan die wel bij de AIVD kijken van, vinden we daar enig spoor van? Dat is veel beter dan in veel andere landen. Die zeggen, nee, je kan pas wat doen als je bewijs hebt dat de geheime dienst jou dwars heeft gezeten. En succes daarmee. Maar goed, voordat je dus naar Europa kan, zul je dus eerst een hoop stappen gedaan moeten hebben. Maar ja. Ik ga er gerust van uit dat die stappen genomen zullen worden. Als deze wet in deze vorm wordt genomen.
De wet die we nu hebben, de WIV uit 2017, die is tot stand gekomen nadat er een referendum is geweest. Dat was geloof ik het allerlaatste raadgevende referendum. Hè?
Ja, zou goed kunnen.
We zijn toen, dat wees die wet af.
Ja.
Maar het was maar een raadgevend referendum. Ja. Dus er is wat gesleuteld aan die wet.
Ja.
Hoe zit het nu precies met die veranderingen? Worden nu net alle verbeteringen die er toen nog in zijn gefietst, er nu weer uitgefietst?
Nou,
of klopt dat niet helemaal met elkaar?
Nee, het wordt wel anders. Dus sommige dingen, het is niet zo dat het is niet gewoon een rollback.
Nee.
Niet dat we gewoon zeggen, joh, we gaan gewoon terug naar de pre-referendum situatie.
Maar qua look and feel toch wel, als ik jou
ik
zo
denk,
hoor.
Wat ik vind effectief, die ene, bijvoorbeeld die algoritmes. Dat je zegt, van, joh, je mag gewoon die algoritmes loslaten. Mensen worden een beetje vervelend als je het hebt over de sleepwetgeving. Ja. Sleep maar als jij zegt van joh, ik ga zonder toets vooraf een hele kabel, een hele zeekabel in een algoritme steken. En dan hoef ik niet vooraf uit te leggen. Dan ben je wel weer terug bij af. Ja. Hoewel het dus een andere situatie is. Want er verandert echt. Voor deze tijdelijke wet, die ze dus voor 4 jaar willen invoeren. Hebben ze dus het complete toezichtstelsel veranderd. De bevoegdheden op zijn kop gezet. En de archivering veranderd. Dus het is wel een behoorlijke reorganisatie.
Ja. Hoe is de planning op dit moment van die wetsherziening? Want je zegt al, hè, als je die wet gaat aanvechten, dan ben je al een paar jaar bezig. Maar eerst moet de wet er nog komen.
Ja.
Er ligt dus een wetsontwerp, maar dat is nog niet naar de Kamer gestuurd.
Nee, dus men zit nu bij de ministeries en bij de AIVD en MIVD, denk ik nu, druk te typen. Want ze moeten ook, dus de Raad van State heeft best wel een berg adviezen gegeven en ook een paar gewoon stomme fouten uit het voorstel gehaald. Dus gewoon de tikfouten. Die moeten ze echt allemaal veranderen. Of althans, daar moeten ze rekening mee houden. En dan komt er een nieuw voorstel. En ik vermoed dat men daarbij ook wel rekening houdt met enig van de maatschappelijke ophef die er is ontstaan. Want er is toch wel 20 artikelen over verschenen.
Nou, en jouw rol de laatste weken?
Het heeft het in ieder geval op de kaart gezet. Dus ik vermoed dat men wel nog een beetje gaat schaven aan die wet. Misschien wel de stevigste puntjes eraf halen. Of nog meer woorden toevoegen. Want ik moet wel zeggen, die wet is echt totaal onleesbaar. Ook zelfs voor professionals is het dagenlang ploeteren om te kijken wat staat hier nou. En een van de Haagse technieken om dingen te verbeteren is om toch gewoon nog meer woorden toe te voegen. Dus het kan best zijn dat het wetsvoorstel gewoon langer wordt. En dat we daarna weer helemaal moeten gaan uitvogelen van wat is het nou? Nou, wat is de planning nou? Op dit moment, het laatste wat we hebben gehoord is dat in de begroting van Binnenlandse Zaken staat. Het gebeurt in het laatste kwartaal van 2022. Daar zitten we nu goed in.
Ja.
En in de begroting van Algemene Zaken is ontdekt dat men ervan uitgaat dat het op 1 januari ingaat. Nou, aan de andere kant, dat zet je in je begroting, want anders heb je geen geld. Maar men gaat er wel vanuit dat het binnenkort gaat gebeuren.
Maar heeft het nu geholpen dat je eruit bent gestapt, dat het nu wordt veranderd? Of heb je er niet het idee dat het geholpen heeft? Dat is een statement van je geweest.
Nou, ik denk dat er in ieder geval heel veel meer aandacht voor komt. Kijk, het grootste risico van dit soort moeilijke wetten is dat ze in de Tweede Kamer komen en iedereen zegt van nou, het zal wel. Het ziet er goed uit. Ja. En wij zijn tegen Russen en tegen Chinezen. Dus we zijn voor de AIVD. Dus we zijn voor. Dat was mijn angst.
Hebben ze trouwens even terug hoor. Maar jij zei van als je bij de AIVD werkt, dan wil je gewoon meer mogelijkheden hebben. Maar zijn er ook gewoon feiten dat de Russen en de Chinezen meer deden, aanvallen deden op Nederland, zodat het noodzakelijk is dat ze meer bevoegdheden krijgen? Of dat weten we allemaal niet. Of dat is allemaal geheim.
Ja, als je de jaarverslagen van de diensten leest, dan zeggen ze dat dat zo is.
En dat je gelooft ze niet?
Ik ga niet persoonlijk zeggen of ze gelijk hebben of niet. Maar het zal. Kijk, het is altijd maar de vraag, hè, hoe groot is de impact van al die dingen? Hè? Dus de hele cyberpoot van de Oekraïne-oorlog bijvoorbeeld is toch wel relatief beperkt geweest.
Ja.
En dat betekent niet dat het niet goed is om hier onderzoek aan te doen. Want je moet hier wel onderzoek aan doen. De vraag is alleen, is het erg genoeg om te zeggen, we gaan complete zeekabels afluisteren. Om te kijken of we het beter kunnen maken.
Ja. Jij zei in de Volkskrant ook nog dit. In plaats van mijn mond houden bij de tip, nu zeg ik het goed, kan ik beter weggaan en in de openbaarheid campagne voeren tegen dit voorstel. Je bent nu hier. Ik neem aan dat dat dan wel onderdeel is van die campagne. Maar hoe voer jij verder campagne?
Eigenlijk door het zo goed mogelijk uit te leggen aan mensen. Van, joh, wat staat hier nou eigenlijk? En bijvoorbeeld ook door te zeggen, joh, we komen niet van een zielig inlichtingenwetje. Dat gevoel wat Nederlanders wel eens hebben van, ja, wij straffen niet streng genoeg en wij zijn allemaal zachte eieren hier en zo. Nee, we hebben een wet die, dat is al een behoorlijke titanenwet. En die kan echt al heel erg veel. En ik probeer dus mensen uit te leggen, joh, we hebben een heel krachtige wet en die probeer je nu nog krachtiger te maken. En denk daar nou eens even heel goed over na. En mijn eerste doel, dit was mijn eerste doel om te bereiken van, joh, laat dit niet stilletjes in de nacht voorbij gaan. Er zijn bijvoorbeeld best wel veel wetsvoorstellen, wist ik ook niet, waarin de Tweede Kamer geen debat meer over wordt gevoerd. Dus er zijn best wel veel wetten. Die wordt door veel niemand.
Bij hamerslag.
Ja, niemand had er iets over te zeggen. Plok. En hij wordt het. Nou, ik denk dat het gelukt is dat dat met deze wet niet gaat gebeuren. Ik denk dat het inmiddels wel voldoende op de kaart staat.
Ja.
Dat mensen zeggen, nou, laten we er maar wel een debat over houden.
Maar er komt zeker geen referendum over.
Nee, dat niet, nee.
Nee. Hey, nog wat te vragen.
Ja, nog even met de algoritme was het dus, dat wil je niet, want mensen voelen zich bekeken en dan ga je anders gedragen. Dus je beïnvloedt dan het gedrag van mensen. En twee, de mensen die er werken maken fouten. Zijn er nog meer, toch?
Dus, nou, het zijn gewoon mensen.
Ja, dus ze maken fouten.
Ja.
Zijn er nog meer argumenten dat je moet zeggen van, nou, weet je wel, het is gewoon niet handig om deze wet door te laten gaan, dat je voorzichtig moet zijn?
Ja, er zitten nog wat andere aspecten aan deze wet die ik toch ook wel wat moeilijk vind. De AIVD en MIVD zijn vreemd genoeg. Aan de ene kant mogen ze heel veel dingen. Dus ze mogen allemaal mensen afluisteren en dingen doen. Maar ze mogen bijvoorbeeld niet bestanden bijhouden. Dus als de gemeente waar je woont mag 7 jaar lang al jouw bouwvergunningen bijhouden. Of je parkeervergunning. Of weet ik wel, hele lijsten van alles. Iedereen die ooit gebeld heeft. En de AIVD moet voor de zogeheten bulkbestanden iedere keer motiveren van, joh, waarom hebben we dit bestand? En in zijn meest extreme vorm hebben ze wel gezegd dat ze bijvoorbeeld geen telefoonboek zouden mogen bewaren. En dat klopt ook met deze wet. Nou, ze hebben dus nu, met de huidige wet is dat ook zo. En met wat ze nu met die tijdelijke wet hebben gedaan, hebben ze van, nou, dat gaan we niet oplossen, dit probleem. Maar we gaan een soort noodprocedure inlassen dat we dit soort gegevens wel eindeloos mogen bewaren. En dat is op zich wel een noodoplossing.
Tijdelijke wet die zegt dat je gegevens eindeloos mag bewaren. Dat is eigenlijk heel interessant.
Dat is ook heel interessant. En er zijn dus ook mensen die dus ook daarop al gereageerd hebben. Dat kan niet.
Nee.
En nou is het wel zo dat die wet na 4 jaar vanzelf zou stoppen. Dus maar ja, iedereen weet dat dat waarschijnlijk niet zo is.
Dat doen tijdelijke wetten meestal.
Nee. Dus ik vind bijvoorbeeld deze wijziging is dan zeg maar half bakken. Het komt niet goed uit de verf. En het creëert een regime waarin je zegt, nou, ja, blijf maar bewaren. Is het wel zo dat er kritisch naar wordt gekeken door een toezichthouder. Maar die toezichthouder kan in principe eindeloos zeggen van, hou maar allemaal. Ja, dat wint ook geen schoonheidsprijzen.
Nee. Ben?
Ja, nee. Maar zijn we door de tijd heen?
Ja.
Oh, sorry, dat wist ik. Bedankt, Bert.
Dat is mijn waar genoegen.
Goh. Bert Hubert, ambteloos burger op dit moment.
Ja,
lekker en zeker. Doe je nou de hele dag, man?
Ja,
journalisten te woord staan.
Dat is ongeveer wel wat ik. Ja, en ook gewoon, er zijn meer partijen die graag uitgelegd willen krijgen van hoe zit dit nou?
Ja.
Lezingen houden, blog schrijven.
Ja, en maar ook mensen die dus op de achtergrond bezig zijn. Want ik wil eerst. Ik wil graag dingen gewoon goed uitleggen. En wat mensen er daarna mee doen, dat zien we dan weer. Maar laat ze het maar eerst begrijpen.
Dat heb je hier heel goed gedaan.
Ja, dat heb je goed gedaan, ja.
Bij de technoloog, dankjewel Bert Hubert. Dit was technoloog nummer
305.
305.
Herbert, bedankt.
En Ben van den Burg, ook bedankt.
Graag gedaan.
Luisteraars, bedankt en heel graag tot de volgende technoloog. Dag allemaal.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.